Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Elfanie Toulaar en het is dinsdag 14 maart. De huisbankier van Silicon Valley is failliet. En dat zorgt voor onrust op de financiële markten.
Als er eenmaal zo'n negatief sentiment is, dan zie je meteen dat iedereen dan toch maar het zekere voor het onzekere kiest. En zijn geld weghaalt bij die banken.
Ook nieuwe regionale woondeals kunnen woningbouw niet garanderen.
Hypotheekrente, kopers worden daardoor huiverig, haken af. Nieuwbouw wordt veel moeilijker verkocht, de bouwkosten zijn omhoog. Dus ja, dat zien die provincies ook al, dat er toch al vertraging oploopt.
En de krimp van Schiphol is nog geen gelopen race.
We weten niet waar het kwartje heen rolt, maar dat het allemaal wat langer gaat duren dan dat minister Harbers van plan was, volgens mij is dat wel duidelijk.
Dit is de dagkoers van het FD. De Amerikaanse bankensector heeft een hectisch weekend achter de rug. Na cryptobank Silvergate viel ook de huisbankier van Silicon Valley, SVB, vrijdag om. Reden voor de Amerikaanse overheid en toezichthouder om in te grijpen. Ik sprak gisterenmiddag met onze correspondent in New York, Lennart Zandbergen. Hij vertelt wat van al deze gebeurtenissen de gevolgen zijn.
Ja, er is een hoop paniek geweest in ieder geval de afgelopen dagen. Eigenlijk werd donderdag duidelijk dat Silicon Valley Bank in de problemen zat. Toen ontstond er eigenlijk een bankrun daardoor. Vrijdag lag de handel de hele dag stil en iedereen heeft eigenlijk het hele weekend afgewacht. Ja, wanneer mensen weer bij hun tegoede zouden kunnen komen, wanneer die bank zou worden gered. En ik heb dit weekend flink zitten wachten en uiteindelijk op zondagavond hier in de VS kwam er een uitslag. En dat is namelijk dat zowel die Silicon Valley Bank inderdaad dus verdwijnt. De Signature Bank, dat is een andere bank waar de problemen ongeveer even groot waren, die verdwijnt ook. En in ieder geval krijgen rekeninghouders al hun geld terug.
De Amerikaanse toezichthouder die heeft dus ingegrepen. Wat voor maatregelen hebben zij nou precies genomen?
Ja, aan de ene kant dus het overnemen van die twee banken. En dus zeggen dat die rekeninghouders niet van hun geld terugkrijgen. En de aandeelhouders zullen hun geld kwijt zijn. Maar in een bredere zin was er toch wel wat paniek bij andere middengrote banken. Dat zijn allemaal banken die eigenlijk niet gelden als too big to fail. Dus niet zo groot zijn dat iedereen die daar een rekening heeft weet van de overheid zal toch wel ingrijpen. Mm-hmm. En ook bij die kleinere banken is de eerste 2,5 ton die je daar hebt staan, is verzekerd. Dat is voor de meeste particulieren op zich prima. Maar ja, natuurlijk als je een bedrijf hebt en je moet iedere maand je salarissen betalen, dan is dat helemaal niet zo heel veel geld. Dus de angst die er een beetje in de markt was, zeker afgelopen weekend, was dat dat iedereen zijn geld weg zou trekken bij die andere middengrote banken. En dat die dus allemaal flink in de problemen zouden komen. En wat de toezichthouder nu heeft gedaan, is een soort fonds opgezet, waardoor die banken wat makkelijker zelf aan geld kunnen komen. Dus dat ze niet zo snel in de problemen raken als mensen daar hun geld weghalen. Ja. Maar de vraag is een beetje of dat helpt. Want ondertussen, maandagochtend gingen al meteen een heel aantal bedrijven, de aandelen daarvan, die gingen zo hard omlaag dat de handel werd stilgelegd. Dus het is nog maar de vraag of die het gaan overleven.
Waar let je daarbij op? Ga je vooral kijken naar hoe de komende dagen het sentiment zich gaat ontwikkelen? Of kunnen toezichthouders of andere betrokkenen nog meer doen om die rust weer te doen keren?
Ja, eigenlijk probeert iedereen nu alles te doen om te zeggen dat mensen zich geen zorgen hoeven maken. Maar ja, hoe harder je gaat roepen, maak je geen zorgen, er is niks aan de hand. Ja, de geschiedenis heeft wel geleerd dat mensen dan juist in paniek raken. Dus Biden heeft maandagochtend al een toespraak gehouden. Ja, de vraag is een beetje hoe dat helpt. Want als er eenmaal zo'n negatief sentiment is, dan zie je meteen dat iedereen dan toch maar het zekere voor het onzekere kiest. En zijn geld weghaalt bij die banken.
Ja, er is dus nogal een alarmstemming. Ik hoorde ook een sirene bij jou op de achtergrond, heel stemmig. Ja, maar hoe zit het met de gevolgen wereldwijd? Gaat het omvallen van de Amerikaanse banken ook nog gevolgen hebben voor het monetaire beleid, voor de renteverhogingen bijvoorbeeld?
Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder, want uiteindelijk is die Silicon Valley Bank is relatief klein. Hij is half zo groot als ABN AMRO bijvoorbeeld. Dus het stelt op de wereldschaal niet zo heel veel voor. Maar wat er nu wel dus gebeurt, is dat er op de financiële markten toch wat paniek ontstaat. Aandelen die flink omlaag gaan. En ja, waar iedereen nu een beetje naar kijkt, is van kan de centrale bank, de Federal Reserve, de rente nog wel verhogen? Wat ze moeten doen om ervoor te zorgen dat die inflatie, die zo hoog is, dat die een beetje omlaag gaat. Kunnen ze dat nog wel doen als dit een van de gevolgen is daarvan. En nou ja, er zijn verschillende banken, verschillende analisten die zeggen al van nou, dat zullen ze niet meer gaan doen. Ze zullen de rente nu gelijk houden. Dus in die zin heeft dat wel grote gevolgen. En nou ja, maandagochtend daalde de Amerikaanse obligatierente al het snelst sinds Zwarte Maandag. Dat is dus terug tot in de jaren 80.
Hmm.
Nou ja, dat zegt wel wat over hoe groot de paniek toch wel is op de markten.
Afgelopen zomer kondigde luchtvaartminister Mark Harbers aan dat het aantal vliegtuigen dat dagelijks landt op en vertrekt van Schiphol flink omlaag moet. Of die krimp gerechtvaardigd is, daarover bestaan twijfels. Niet alleen bij luchtvaartmaatschappijen, maar ook in Brussel, vertelt luchtvaartredacteur Jan Verbeek.
Brussel moet uiteindelijk het plan toetsen, of het volgens de goede procedures is gelopen, of de goede afwegingen gemaakt zijn, of alle betrokkenen erbij bij het proces gehaald zijn. Dat is een ingewikkelde procedure. Brussel heeft daarvan gezegd van nou, we moeten nog meer informatie krijgen. Ook na 9 maanden na het besluit. We moeten meer informatie krijgen om een goed oordeel te kunnen vellen. Dus ook op dat punt zie je gewoon dat het nog geen gelopen race is.
De planning was om eind 2024 geloof ik, hè, dat er dan het aantal vluchten naar beneden gebracht zou zijn.
Ja.
Naar
ja,
hoeveel ook alweer?
Waar Brussel een oordeel over velt, dat is het plan van Den Haag om van 500.000 vluchten per jaar naar 440.000 te gaan. He, dat gaat eind volgend jaar in. En wat de informatie die ik nu krijg, onder andere van directeur-generaal Holelij van de Europese Commissie, die zegt van ja, nee, maar we hebben toch nog veel meer informatie nodig om tot dat oordeel te kunnen komen. Dus dat zal de komende maanden duidelijk moeten worden. Maar het gaat inderdaad over de krimp die ingaat eind volgend jaar. Daarnaast speelt er ook nog een kort geding.
Ja.
Volgende week, dat is aangespannen door de KLM en luchtvaartmaatschappijen, tour operators. En dat gaat, het wordt nu wat ingewikkeld, maar dat gaat met name over de eerste stap die het ministerie genomen heeft om Schiphol te laten krimpen. Dat is een stap die al dit jaar speelt. Namelijk de krimp van 500.000 vluchten per jaar naar 460.000. Daarvan zeggen de luchtvaartmaatschappijen, dat mag je niet doorzetten, want er is niet genoeg geluisterd naar de bezwaren die er zijn. Er is helemaal geen. Er is niet goed gekeken naar de alternatieven. En bovendien, wij hebben hele grote investeringen gedaan voor een groter Schiphol. Dus kom nu niet aan met een krimp van Schiphol.
En dan spannen ze nu dat kort geding aan, terwijl die krimp toch ook al wel een tijdje eraan zat te komen.
Ja, nou ja, ik had diezelfde vraag ook. Van ja, weet je, we zijn 9 maanden verder. Waarom kom je nu met een kort geding? Het is ook nog een spoedeisend karakter, hè? Een kort geding, voorzieningenrechter. Haarlem volgende week. Waarom heb je dat niet veel eerder aangespannen? Maar goed, dat moeten we horen als we daar bij die zitting zitten volgende week dinsdag. Want op voorhand zegt KLM en ook de luchtvaartmaatschappijen maken mij niet helemaal duidelijk waarom ze nu met dit kort geding op dit moment komen.
Ik kan me voorstellen dat die luchtvaartmaatschappijen denken, nou, hoe later de rechter zegt van nou, ja, het is nog niet duidelijk, hoe beter.
Ja, precies. Die denken van, we zitten nog midden in het proces en als er nu een uitspraak komt die voor ons is, of in ieder geval nog onduidelijkheid laat zijn, dan zou het heel goed kunnen betekenen dat het allemaal nog weer wat uitgesteld wordt. Of dat het kwartje voor de luchtvaartmaatschappij de goede kant op valt.
Volgende week komt dus de rechter met de uitspraak over dat kort geding. Ja. Als de rechter de luchtvaartmaatschappijen niet in het gelijk stelt, moet er dus meteen keihard gekrompen worden. Ja. En dat verzoek vanuit Brussel staat hier dan los van.
Ja, precies. Het verzoek van het kort geding dat door de KLM en anderen is aangespannen gaat over de eerste fase van de krimp. Die gaat eind van dit jaar in. En dat staat los van de procedure die Brussel gaat toetsen. Want die speelt pas eind volgend jaar. Er is nog één complicerende factor trouwens. Dat is dat, stel nu dat alle lichten op groen gaan voor het kabinet, dat er inderdaad gekrompen gaat worden. Dan is er nog een zogeheten slotcoördinator in Nederland. Dat is een partij, een onafhankelijke partij die de start- en landingsbewijzen toekent, zeg maar, aan alle betrokkenen. Die zegt van ja, met het huidige tijdschema komen wij heel moeilijk uit. Dus wij voorzien wel dat er een vertraging aan zit te komen.
Mm.
Dus we weten niet waar het kwartje heen rolt, maar dat het allemaal wat langer gaat duren dan dat minister Harbers van plan was toen hij in de zomer het plan aankondigde. Volgens mij is dat wel duidelijk.
En dan een feest voor iedereen die hard op zoek is naar een woning. Want deze weken worden de zogeheten woondeals getekend. Toch is de bouw van nieuwe woningen nog niet verzekerd. Woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg vertelt je straks waarom. Eerst legt ze even uit wat het doel is van die regionale woondeals.
Woonminister Hugo de Jonge heeft natuurlijk gezegd dat er 900.000 woningen gebouwd moeten worden tot 2030 om het woningtekort terug te dringen. En er zijn in het najaar al afspraken gemaakt met de provincies over hoeveel dat er per provincie zijn. En nu is dat verder uitgewerkt, hoeveel dat eigenlijk per gemeente zijn en op welke locaties dat zou kunnen. Maar ook onder welke randvoorwaarden.
Ja, belangrijke afspraken dus. Maar het sluiten van de woondeal is dus nog geen garantie dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Waarom niet?
Nou, allereerst, die provincies die stellen heel veel randvoorwaarden, zoals ze dat zelf zeggen. Dat er bijvoorbeeld genoeg stikstofruimte is, dat er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is, dat er een oplossing komt over de geluidsnormen bij Schiphol. Maar er is ook in sommige gemeenten of in sommige provincies gewoon nog geld nodig. Provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld gezegd dat ze voor Arnhem en Nijmegen gewoon nog te weinig geld hebben gekregen van het Rijk om ontsluitingswegen te maken. Dus ja, er zijn nog wel wat hobbels te nemen.
Ja, er is een beetje vroeging, hè? De Randstad zou veel meer krijgen dan de rest van het land.
Ja, er is afgelopen najaar, of tegen de kerst was dat ongeveer, is er een pot van 7,5 miljard verdeeld. Dat zijn gelden die waren bedoeld om wonen zeg maar mogelijk te maken. Het was bedoeld voor infrastructuur, maar dan voor spoorlijnen en wegen om die woonwijken te kunnen bouwen. Maar van die pot van 7,5 miljard is wel heel veel naar de Randstad gegaan, vinden een aantal provincies, zeg maar, buiten de Randstad. Ja, rond de 5 miljard voor het gebied rond Amsterdam. En daarvan gaat vrij veel naar het Zuidasdok en Noord-Zuidlijn. Ja, en daar hoor je wel wat vrevel over. Van, er moet in het hele land gebouwd worden. En waarom gaat er zoveel geld naar de Randstad?
Ja, maar kan daar nog in geschoven worden?
Nou ja, die provincies eromheen hopen natuurlijk toch dat ze ook nog wel wat geld kunnen krijgen vanuit het Rijk, vanuit andere potjes of weer nieuwe deals.
Los van de rol die de overheid hierin speelt, hebben we natuurlijk ook nog de markt, die zich weer helemaal op een eigen manier gedraagt. Wat heeft die voor invloed?
Ja, dat is natuurlijk ook nog een grote maar in dit verhaal, want de marktomstandigheden zijn verslechterd. Rente is natuurlijk in een korte tijd enorm omhoog gegaan. Hypotheekrente, kopers worden daardoor huiverig, we kunnen het niet meer betalen, haken af. Nieuwbouw wordt veel moeilijker verkocht, de bouwkosten zijn omhoog. Dus ja, projecten lopen nu veel moeilijker. Dat zien die provincies ook al, dat er toch al vertraging op loopt. Provincie Noord-Holland zei al, ja, daar hebben we eigenlijk weinig invloed op. Maar dat is natuurlijk ook nog een groot voorbehoud of je die 900.000 woningen gaat halen.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we weer bij je terug. Vergeet je niet op dagkoers te abonneren. Dan krijg je de nieuwste aflevering automatisch binnen. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.